Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 72 en daarvan het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 72. Voorgelezen uit Psalm 72, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen, waarna we zingen uit Psalm 48 vers 6.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we met elkaar Psalm 72 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Ze zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Hij zal neerdalen als een regen op het nagras, als de druppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen, de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidenen zullen hem dienen, want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven, men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden, de ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en ze zullen in hem gezegend worden, alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God van Israël, die alleen wonderen doet, en geloofd zij de naam zijne heerlijkheid tot in eeuwigheid, de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld, amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Tot zover de schriftlezing.
Tot voortzetting van deze dienst zingen we met elkaar uit Psalm 72 opnieuw en dan nu het derde en het zesde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. En wat er verder volgt in het derde, maar ook het zesde van Psalm 72. Gemeente, het woord van onze overdenking deze middag kunt u vinden in de u voorgelezen psalm. Psalm 72 en daarvan de versen 16 en 18. We lezen samen psalm 72, de versen 16 en 18. Is er een handvol koren in het land, op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. Deze tekst bepaalt ons bij de vredevorst en het zaad. We letten met elkaar op drie gedachten. Ten eerste de zaaihand. Ten tweede de zaaiplaats. En ten derde de zaaivrucht. Dus het gaat vanmiddag op deze dankdag over de vredevorst en het zaad. Drie gedachten. Ten eerste de zaaihand. Het eerste gedeelte van vers 16 spreekt ons daarvan. Is er een handvol koren in het land? Ten tweede, de zaaiplaats. Want de tekst gaat verder met deze woorden, op de hoogte der bergen. En ten derde, en daar hoop ik wat langer bij stil te staan, de zaaivrucht. Waar de tekst nog verder gaat, waar we letterlijk lezen van de vrucht. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Dan gebeurt er wat in de ziel. En daarvan vernemen we in de volgende verzen. En dat behoort zeker bij de vrucht. Waarvan ik u vers 18 heb gelezen. Geloofd zij de Heere God. De God Israëls die alleen wonderen doet. Gemeente, voor ons ligt Psalm 72. Dat ik gisteravond laat eens keek naar de preken die u de afgelopen tijd hebt beluisterd. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik wat schrok. Want u heeft onlangs een preek gehoord van Psalm 72. Maar ook van Matteüs 14, de stof van vanavond. Maar ik heb de teksten beluisterd en het waren gelukkig andere teksten. Het is mogelijk dat het ook ter aanvulling is van wat u al hebt gehoord. Psalm 72. Een van de koningspsalmen. Het is de laatste psalm die koning David heeft gedicht. Hij heeft heel veel psalmen gedicht die een plaats hebben gekregen in het psalmenboek. Psalm 72 wordt ook afgesloten met deze woorden. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Deze psalm van David is gericht aan Salomo. Het zijn ook de eerste woorden van deze psalm voor Salomo. Eigenlijk zou je deze laatste psalm van David ook een testament mogen noemen. Een koningstestament. En daarin horen we hem bidden. Bijzonder ook voor de vrede over het Rijk. Wat hij als koning zo goed kent. En welke koning ziet niet uit naar vrede? Welke koning ziet niet uit naar onderdanen die je ook rechtvaardig mag noemen? Maar hij weet ook dat er zwakken zijn in het land. Hij weet ook dat, bijzonder ook in de steden, er achterstandswijken zijn. Hij weet ook dat er nood is, dat er hulpelozen zijn. En ze worden in deze psalm onder woorden gebracht met ellendigen, nooddruftigen en armen. En dan bidt hij, of bijzonder de meerdere van Salomo, want dat moet ons ook wel duidelijk zijn geworden zo bij de lezing van deze psalm. Dat aanvankelijk zo in het eerste gedeelte de psalm wordt opgedragen aan Salomo, de kroonprins. Maar naarmate we verder lezen in de psalm, dan zie je als het ware iets verschuiven, iets verspringen. En gaat het bijzonder over de meerdere van Salomo. Koning Jezus, de grote Davidszoon. En bijzonder vernemen we dus woorden die gaan over het koninkrijk. Behorend bij een koning. Koninkrijk van de toekomstige koning Salomo. Maar heel in het bijzonder horen we allerlei woorden en gedachten die behoren bij het koninkrijk van de meerdere van Salomo. Jezus Christus, onder allerlei beelden schrijft David daarover. En dat koninkrijk krijgt een gestalte. Dat komt tot stand. Je zou kunnen zeggen, dan gaat het bijzonder over het koninkrijk van God. De grote vraag van vanmiddag is ook, en er moet ook antwoord op komen, mag ik al weten dat ik ook een onderdaan ben van dat koninkrijk? Mag ik behoren tot de evangeliekerk van de vorst Messias? Dat is een genaderijk. Geen enkele verdienste als je een inwoner mag zijn van het koninkrijk, dat ontvang je uit genade. En een belangrijke vraag vanmiddag op deze dankdag is, hoe komt dat genaderijk tot stand? Vers 16 geeft daar antwoord op. Onder het beeld van een zaaier. Onder het beeld van de akkerbouw. Je zou deze psalm ook een gelijkenis mogen noemen, jongens en meisjes. Jullie kennen wel de bekende gelijkenis van het zaad. Dat de boer de zaaier uitging om te zaaien. En in gedachten zie je het voor je handen vol met zaad, werpt hij over de akker. En dan weet jij wel van de Bijbelvertelling dat er vier plaatsen zijn waar het zaad kan vallen. Het zaad kan vallen op de weg. En daar verschroeit het door de zon. Het zaad kan ook vallen tussen de doornen en de distels. En dan wordt het verstikt. Het zaad kan ook weggepikt worden door de vogeltjes. Maar het zaad kan ten vierde ook vallen op de goede aarde. De bekende gelijkenis van het zaad zoals we die vinden in het Nieuwe Testament. Maar weet je, dat we deze psalm ook een gelijkenis mogen noemen, bijzonder het 16e vers. Een oud-testamentische gelijkenis over het zaad. En zojuist heb ik je al voorgesteld een boer die een zak voor zich heeft. Een buidel met zaad en iedere keer doet hij zijn hand erin en heel veel zaad werpt hij over de akker. Maar u hoorde vanmiddag bepaald bij een boer die helemaal geen zak met zaad voor zich heeft. Maar deze boer die doet zijn hand open. En in zijn hand die hij geopend heeft, doet hij een beetje zaad. Dan wordt er gesproken over een hand vol koren. Maar boer, ga je nou met zo weinig zaad het land op? Het gaat toch iedere boer om vrucht? U toch ook? Dat is toch dom? Dat is toch dwaas? Ja, dwaze boer zouden wij zeggen. Maar weet u gemeente, die eerste woorden, is er een handvol koren in het land, hebben een betekenis. Het is de taal van een gelijkenis. Een bepaald beeld wordt hier gebruikt. Weet u wat het hierop ziet? Op hoe de Heere werkt in zijn genaderijk. Dan is er altijd een heel gering begin. Daarom gemeente, dit geldt niet het rijk van de aardse koning Salomo. Want bij hem was er helemaal geen gering begin, maar bij de meerdere van Salomo wel. De eerste woorden van onze tekst wijzen op dat hele geringe begin, behorend bij het rijk van koning Jezus. Waar moet dan aan denken, jongens en meisjes, bij een handje vol met koren? Zal ik je dat eens vertellen? Dat wijst ons op de prediking van het evangelie. Wat heb ik in mijn hand? Een klein boekje. Met een zwarte kaft. En dat boekje bevat bladzijden met allemaal woorden. Het woord van God. Ik heb dit Bijbeltje in mijn hand. Als een hand vol met koren. En de wereld spot ermee. Werkt God door een woord? Door een boek? Ja, gemeente, de Heer werkt door de dwaasheid der prediking. En dat heeft hij ook gedaan de afgelopen maanden in uw gemeente. Deze kanselbijbel is open blijven liggen. Er mocht uit gepreekt worden. Door wie? En dat is ook een betekenis van dat handje vol met koren. Door hen die geroepen zijn door de Heer om in het koninkrijk van God te werken. de dominees, de studenten, maar ook ouderlingen en diakenen, ieder in hun eigen taak, zoals de Heere hen een ambt op hun schouders heeft gelegd. Zijn dat belangrijke mensen, grote mensen, zijn dat knappe mensen, nee gemeente? Het zijn mensjes uit het stof genomen. Als een aardevat zijn ze en hun kracht is klein. Is er een hand vol koren in het land? En weet u waar we ook aan mogen denken? Ik ben ook blij dat ik jonge mensen en ook kinderen zie in de kerk. Dan heb je een vader en moeder als je ze allebei mag hebben. En bijzonder ook je moeder, hè. Als je nog jong bent, dan bidt ze samen met je. Doet papa natuurlijk ook. En dan leest mama uit de kinderbijbel. Als het ware als een handje vol met koren. In dat hele geringe begin. Maar ook de leiding van de vereniging. De catechiseermeester. De juffrouw, de meester op school. Is er een hand vol koren in het land. Het is niet veel, het is als het ware als een handje, zo gering, met een beetje zaad. Zo werd de Heer Jezus in zijn genaderijk. Zo werd de Heer Jezus ook in deze kleine stadsgemeente. Het is een wonderlijk woord, is er een hand vol koren in het land. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de zaaiplaats. Want David spreekt in zijn psalm over nog iets. Is er een handvol koren in het land, op de hoogte der bergen? Normaal, en dat begrijpen de kinderen ook wel, strooit natuurlijk een boer het zaad, de akker. En in een bergachtig gebied, dan vind je die akker in de dalen. Dat zijn vruchtbare plaatsen. Maar deze boer, hij strooit het zaad op de hoogte der bergen. David was een Jood. Hoe ziet Israël eruit? Israël is een land bestaande uit heuvels. Ook wel bergen. En ook wel bestaande uit hoge bergen. Bijzonder denk ik dan aan het noorden van Israël. Daar heb je de Hermonberg. Een berg van wel meer dan 2800 meter hoog en op de Hermonberg ligt sneeuw. En net boven de Hermonberg daar heb je het Libanongebergte. Twee bergketens met toppen die wel meer dan 3000 meter hoog zijn. En daar ligt ook sneeuw op. En aan die bergen moeten we ook vanmiddag denken als deze psalm spreekt over de hoogte der bergen. Dus het zijn geen middelhoge bergen, maar echt hele hoge bergen waar ook sneeuw op ligt. En deze boer, en onze eerste gedachte, hij was het al spottend gezegd, boer, wat ben je dwaas? Je hebt zo weinig zaad. Je hebt maar een handje met wat zaad. En deze boer, zo in de vroege morgen, die staat aan de voet van een berg, en hij gaat de berg beklimmen. Urenlang beklimt hij de berg, tot hij komt op de top van die berg. En als je om je heen kijkt, jongens en meisjes, zie je daar niets groeien. Want toppen van de berg hebben bepaalde kenmerken, bepaalde eigenschappen. Misschien ben je ook wel eens hoog in de bergen geweest, in de Alpen, in Zwitserland en Oostenrijk. En dan zou ik op 4 kenmerken willen wijzen. Hoog in de bergen is het stil. Heel stil. Hoog in de bergen is het koud. Qua ijs koud zijn. Hoog in de bergen heb je harde rotsen, granieten rotspartijen. Hoog in de bergen is het onvruchtbaar. En ik zei al, gemeente, dit is een gelijkenis. Het heeft een betekenis. Het ziet op onze gevallen doodstaat in Adam. Het is een beeld van ons hart van nature. Daar is het zo stil geworden. Daar is de stilte van de dood. Daar is het ijskoud geworden. En ons hart is werkelijk als een stenen hart. Zo hard als graniet. En in ons hart zijn ook geen vruchten te vinden. waarmee we de Heere bedoelen. En op deze dankdag gemeente, we moeten eerlijk zijn tegen elkaar, is er ook geen vrucht te vinden. Waarvan we zouden kunnen zeggen, dat is nou een vrucht van dankbaarheid. Dat is helaas, helaas, in ons geval het bestaan niet in ons hart te vinden. Er is geen halmpje te zien. Er is geen graankorrel te vinden. O, wat aangrijpend. Als ons beeld hierin getekend wordt. En nu vraag ik u, ben je er al aan ontdekt? Als de Heilige Geest een mens gaat bekeren, anders gezegd wederbaren, dan ontdekt een Heilige Geest ons aan de werkelijkheid. Dan gaan wij naar onszelf zien zoals God ons ziet. Is dat al gebeurd in je leven? Weet u gemeente, als de Heilige Geest zaligmakend een mens gaat bearbeiden, dan krijg je twee ogen. En nu vraag ik u op deze dankdagmiddag, heb je die twee ogen al gekregen? Allereerst een oog naar buiten. Je hebt je leven lang gebeden tot God, maar weet je ook wie God is? En dan krijg je in de wedergeboorte een oog op God. Dan krijg je een diepe indruk van wie hij is in zijn goddelijke deugd. En ogenblikkelijk ook een oog naar binnen. Dan ga je zien, o God, ik sta schuldig aan uw heilige wet. Ik ben een wetsovertreder. Ik ben een zondaar. En als de Heilige Geest een oog naar binnen geeft, dan ga je schamen voor de hemelhoge majesteit. Dan gaat de Heilige Geest als het ware aanwijzen wie je bent voor God en wat je allemaal hebt gedaan, ook de afgelopen maanden. En gemeente, nu vraag ik u, heb je dat al geleerd? Ouderen en jongeren in ons midden. Mag ik het eens kort samenvatten? Zomaar, door u één tekst uit het hele woord van God door te geven, waarin de Heilige Geest wijst op de zonden die wij hebben gedaan en die ons schuldig stellen voor de hemelhoge majesteit, dan wijs ik u op één tekst, Titus 3, vers 3. En er worden 9 zonden genoemd. Weet u wat de Heilige Geest u dan leert? Ik ben onwijs, ongehoorzaam, dwalende. Menigerlei begeerlijkheden zijn in mijn hart te vinden. Ik dien wellusten. Boosheid doe ik. Ik leef in nijdigheid. Ik ben hatelijk. En ik haat ook elkaar. O gemeente, dat zijn al die rotspartijen. Die horen bij de hoogte der bergen. De hoogte der bergen zijn in mijn hart te vinden. En dan ga je dood staat zo pijnlijk en smartelijk inleven. Dan wordt het uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Het is zo goed geweest, maar we zijn zo diep gevallen. Dan weet je ook van kermen. En vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. En nu vraag ik u zo aan het eind van deze twee de gedachten ook aan jou. Weet je van die twee ogen? Heb je godskennis gekregen? En heb je ook al zelf kennis gekregen? Of moet je vanmiddag zeggen, nee, daar weet ik niet van. Mis je het? Mis je ook de ellendekennis? Dan ben je nog blind voor de hoogte der bergen zoals die te vinden is in uw of jouw hart. En daarom, gemeente, smeek om ontdekkend licht, armmakende genade. O, het valt niet mee als God ons laat zien zoals hij ons ziet. En toch in die weg gaat God wat groots uitrichten. En daarvan horen onze derde gedachten. Waar we zo stilstaan met elkaar bij de vredevorst en het zaad. En we hoorden al over de zaaihand. Is er een hand vol koren in het land? We hoorden ook al van de zaaiplaats op de hoogte der bergen, deelt van ons hart van nature. Maar nu gaan we ook horen onze derde gedachte van de zaai vrucht. Want we horen in de tekst de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Wonderlijk, hè? Die kale rotsen heeft die boer zaad gestrooid. Beetje zaad. Had maar een handje vol zaad bij zich. En kijk eens. Die hoogte der bergen waar het zo onvruchtbaar is. Daar komt een goudgeel halmenveld. Dat is een wonder. Ja, gemeente, daarvan verneem in het 18e vers. De God Israëls die alleen wonderen doet. Dat is een wonder. Als er een goudgeel halmenveld zichtbaar wordt op de hoogte der bergen. En daarom zijn we ook vanmiddag gemeente op zo'n goede plaats. Dit is een plaats waar de Heere, dezelfde God van Israël, wonderen doet. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid, hier mag je biddend komen. Hier mag je bidden om een wonder. Hier mag je ook een wonder verwachten. O, zit je zo misschien te luisteren? Zo doe hij ook aan mij. In onze tekst wordt gesproken over Libanon. Land waar oorlog is vandaag de dag. Maar ik heb zojuist ook al gewezen op die twee machtige bergketens net boven het Hermongebergte. Met toppen van wel meer dan 3000 meter hoogte en waar sneeuw ligt. En als ik dat zeg, dan kom ik gelijk bij de betekenis van de naam Libanon. Jongens en meisjes, luister eens. Libanon heeft de betekenis van witheid. En dan denk jij, oh, dan weet ik waarom. Want sneeuw is wit. Dan heb je het goed gedacht. Libanon betekent witheid. Het heeft alles te maken met sneeuw op de toppen van de berg. Maar in de dagen van Salomo ging er een en al heerlijkheid uit van het Libanongebergte. Want de berghellingen waren begroeid met grote bomen, dennenbomen, busbomen, beukenbomen, maar ook cederbomen. Hele wouden met cederbomen waren te zien op het Libanongebergte. En cederbomen, dat zijn hele hoge bomen. Die kunnen wel een hoogte bereiken van 40 meter en een stamomtrek van 12 meter. Machtige cederbomen. En van het hout van de cederbomen is het paleis van Salomo gemaakt. Is zijn draagstoel gemaakt. De bekende koets van Salomo is ook van cederhout gemaakt. En de tempel is ook van cederhout gemaakt. Maar die hoge bomen, als het dan ging waaien, dan was als het ware een geruis hoorbaar. Het gebergte van Libanon als een majestueuze stem. Werd die wind dan gehoord als een machtige stem. Wat een tegenstelling. De hoogte der bergen. Daar is de stilte van de dood. En nu een geruis als gezang van leven, leven. Een belofte van het genadeverbond gaat in vervulling. Is er een handvol koorn in het land op de hoogte der bergen. De vrucht daarvan zal ruisen. Als de Libanon. Wat is toch de betekenis, gemeente, van deze woorden? Zojuist heb ik al u gewezen op dat kleine begin. Weet je toch? Op dat geringe begin, ja. Het gaat over het genaderijk van koning Jezus. Zo begint de Heer Jezus. En als je op jezelf ziet, gemeente, dan wordt u nu misschien ook wel wat vertroost. Want aan onze kant is het kwijt. Verloren. En Heer, als u iets groots zou zoeken bij mij. Ik kan het niet ontdekken. U kunt het ook niet ontdekken. Maar begint u gering. En dat mag je misschien wel ontdekken. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Luister eens. Een klein gering begin. En een rijke vrucht. Daar spreekt onze tekst van. Waar moeten we aan denken? Ik zou de vraag nog anders willen stellen. Aan wie moeten we dan denken? Bij dat geringe begin. en rijk de vrucht. Zal ik het u eens zeggen, gemeente? Dan gaan de gedachten heen naar de Heer Jezus zelf. Want jongens en meisjes, jullie kennen toch wel de geschiedenis van Bethlehem. Daar in Bethlehem, in de stal, daar spreken we over de nederige geboorte van de Heer Jezus. En daar was de Heer Jezus te vinden als een klein babytje, hulpeloos, gewonden in doeken. In een voerbak, in een kribbe was hij gelegd, waar de tong van de beesten doorheen is gegaan. O, wat een gering begin. En zo is hij de weg gegaan, als leidende borg, van de kribbe naar het kruis, van Bethlehem naar Golgotha. En de mensen die hem aanzagen, die zagen geen gestalte in hem, dat ze hem zouden begeerd hebben. Geen enkele heerlijkheid kon de mens met het natuurlijke oog in hem ontdekken. En zo is hij gestorven, als, kun je het vatten, het gaat over graan, het gaat over zaad, het gaat over koren, als het stervende tarwegraan. Dus gemeente, deze tekst spreekt heel nadrukkelijk ons over de Heer Jezus zelf. Dan gaan mijn gedachten uit naar nog een andere tekst, zoals we die vinden in Jesaja 53. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen vanwege onze ongerechtigheden. O, denk eens in, het behaagde God de Vader zijn eigen zoon te verbrijzelen. Gemeente, wat is dat toch? Wat een grijpend, hè? Als het stervende tarwegraan, als zaad wat verbrijzeld wordt, wat tussen de molenstenen terecht is gekomen, dan moeten we denken aan de molenstenen van de wet en Gods recht. Zo behaagt het God de Vader zijn eigen zoon te verbrijzelen. Maar, hoor eens, daarin horen van het geringe begin, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zoals alleen zaad zien. En je ziet, o gemeente, hoe ik het als het ware uitbeeld met mijn armen, zal hij zaad zien in de veelheid der onderdanen, is des konings heerlijkheid. Hoe was het ook alweer? Een klein begin, een rijke vrucht. Dan zien we daarin gedacht op die paasavond, die paar discipelen zo bij elkaar. O, wat waren ze bevreesd, de deur was dicht, en toen stond Jezus in het midden, en hij zei het, vrede zij u lieden. En gemeente, enige tijd later, zagen we diezelfde discipelen weer, bij elkaar gekomen, op het tempelplein. Klein nog in getal. Maar toen werden mensen bekeerd. Door God, tot God. 3000 in getal. O, ziet u het? Een klein begin. Een rijke vrucht. En diezelfde discipelen. Ze zijn uitgezonden. Na de hemelvaart. Vanaf het Pinksterfeest. Beginnende bij Jeruzalem. Judea. Maar uitgezonden, uitgegaan naar de heidenvolkeren, naar de einde der aarde, ja, ook in Nederland. Gemeente, onze voorouders waren heidenen en ze zijn bij hun sterven terechtgekomen in de eeuwige rampzaligheid. Maar toen kwam het woord, het zaad kwam ook in de lage landen aan de Noordzee en er mocht vrucht komen, mensen werden bekeerd. Gemeenten mochten er komen en de gemeente in Den Haag Scheveningen mag er ook nog steeds zijn. O gemeente, dat is toch tot verwondering, dat moet ons toch tot dankbaarheid stemmen. Ach Heer, u hebt me niet aan mijn lot overgelaten, maar uw woord is in ons leven gekomen. Is het geen wonder, een gering begin en een rijke vrucht, ja. Morgen zal het 31 december, 31 oktober zijn. Dan gaan onze gedachten terug naar wat Luther heeft gedaan. De tijd van de reformatie is ook aangebroken. En dan denken we aan namen zoals Calvin en Luther en John Knox en breidt het maar uit. Als het ware lichten in de donkere wereld die de Heere zo wonderlijk heeft willen gebruiken. Ook voor de verbreiding van het evangelie. Zo'n gering begin en een rijke vrucht. En voor onze eigen gemeente zijn er ook uitgezonden naar landen in deze wereld. Zullen denken aan de zendingswerkers in Papua, Nigeria, Ecuador, Albanië, Guinea en nog andere landen. Maar gemeente ook, predikant Dominee Dekker werkzaam in Israël. Het ligt alles verklaard in onze tekst van vanmiddag. Is er een handvol koorn in het land op de hoogte der bergen. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Nu kunnen we de vraag stellen, maar hoe kan dat toch? Hoe kan het nu dat, als het ware een handje vol met koren, zo dwaas, dat kan niet volgens ons verstand, gestrooid wordt, de hoogte der bergen, waar ze juist de kenmerken van hebben gehoord, en dat er vrucht komt, en die een beetje vrucht, maar heel veel vrucht. Hoe kan dat toch? Zal ik het antwoord eens geven? Kijk maar even mee in Psalm 72, daar staat het. Zesde vers. Ook in beeldspraak. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras. En kinderen, jongens en meisjes, denk eens mee. Waar komt regen vandaan? Dat is heel eenvoudig. Regen komt van boven vandaan. En de regendruppeltjes vallen van boven naar beneden. Op het gras. Regen is een beeld van de Heilige Geest. Waar komt de Heilige Geest vandaan? Van boven. Vanuit de hemel. En daarom moeten we er altijd naar uitzien onder de prediking van het woord. Dat de Heilige Geest erin meekomt. Met zijn toepassende kracht. Dan denk ik aan dat bekende psalmversje. Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. En daarom. Omdat de Heilige Geest werkt. En waar de Heilige Geest werkt, werkt de Heilige Geest ook onwederstandelijk. Dan kan je tegenspartelen wat je wil, maar het helpt niet. Dan werkt de Heilige Geest zo krachtig. Ja, dan gebeuren er wonderen. In het persoonlijk leven. In het land. In het kerkelijk leven. In je gezin. Mag je er al van weten. En daarom moeten we altijd smeken, gemeente, om de krachtige toepassende werking van de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die een zaadje in het hart legt. Hoe doet de Heilige Geest dat? Ik heb het antwoord al gegeven. Onder de prediking van het woord. Het woord mag vergeleken worden met een handje vol met koren. De prediker mag vergeleken worden met een handje vol met koren. Ja, de prediking wordt ook zaad genoemd. Want er wordt zaad gestrooid. En als er een enkel regeltje of een enkel woord vanuit de preek door de Heilige Geest in je hart valt, dan spreekt de Heere zelf. En daarvan kunnen we lezen in de eerste Petrusbrief. Niet over een vergankelijk, maar over een onvergankelijk zaad van wedergeboorte. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Kijk, als je nou een bonk van een kerel bent, en altijd heb je onder de prediking gezeten met een ongevoelig, koud, hard hart. Of je bent een jongen of een meisje, de wereld trekt en lokt. En je gaat toch voor je vader en moeder naar de kerk, maar van binnen heb je besluit al genomen. Nog even en dan neem ik afscheid van de kerk. Of je bent een oudere en je hebt tientallen jaren onder de verkondiging van het woord gezeten, onder het zaaien van het evangelie. En je bent koud. En ongevoelig. Hoor eens. Als de de Heilige Geest dit woord toepast. En zomaar een regeltje of een woord vanuit de preek in je hart brengt. Ach, dan maakt de Heilige Geest je van dood levend. Dan doet hij dat met herscheppende kracht. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Ik heb je toch gewezen gemeend op die twee ogen. Oh, dan krijg je een oog op God. Iets van het deugdebeeld van God wordt in je hart afgedrukt. En God is heilig. Vlekkeloos heilig. Onuitsprekelijk goede tieren. Maar ook onkreukbaar rechtvaardig. En voor deze God kan je niet bestaan. Dat is dat oog naar binnen. Dan ga je kermen. Wee mij. En tegelijkertijd, omdat er liefde in meekomt bij God vandaan. En er wederliefde komt. Komt er zo'n onverklaarbaar heimwee. Ken je dat? Wee mij. En heimwee. Naar een onbekende God. Je bent God kwijt. Je moet God missen, maar je kan hem niet missen. Gemeente, als je hiervan weet. En het gebeurt in de prediking dat een zaad zo in je ziel wordt gelegd. Ga je dan na de kerkdienst tegen elkaar zeggen, hoor eens wat God bij dit ondervinden, hoor eens wat er gebeurd is in de kerk. Nee, gemeente, ga je meestal zo stil je weg. Dan weet je van het stille zuchten, van het schreien, dat er zo tranen vanuit je ogen over je wangen vallen. Dan komt er een gebroken geest, een gebroken en een verslagen hart. Je zou kunnen zeggen, dat zijn nou van die vruchten, van die geringe vruchten. Zo begint de Heere het persoonlijk leven in het werken en uitwerken van de genade in een ziel. En dan probeert hij goed te maken tussen de Heere en je ziel. De bezem gaat erdoor. Je gaat aan de grote schoonmaak. En je zegt, heb maar geduld. Maar lukt het? Nee, gemeente. Je komt er meer en meer achter. Dat het niet lukt. Want zoveel ongerechtigheden kom je tegen van binnen. En die eigen gerechtigheden, die vermeende goede werken, ze blijken in het oog van de Heere niet mee te tellen. De gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Heb je het al geleerd? Van binnen al die harde rotspartijen. Ik lig midden in de dood. Maar het leven en de zaligheid niet van binnen te zoeken. Niet meer. Maar buiten jezelf. O, wat een wonder. Als in de donkere nacht van je verlorenheid. In je zielsellende. Je weer onder de prediking zit en je die stem mag horen van de Heer Jezus. Je hebt al vaak over de Heer Jezus gehoord, maar nu is zo'n wonderlijke stem. Als het ware of de schelp van het evangelie wat open gaat. Als het ware of er een lichtstraal in je donkere ziel valt. En je mag horen woorden van genade. Je mag horen van wie de Heer Jezus wil zijn voor arme verloren zondaren. En dan breekt er voor het eerst van je leven iets door. O, God zou het voor mij kunnen, zou u van mij weten. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ach, gemeente, dan gaat het je om die ander. Van wie Paulus heeft opgetekend. Namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gods vruchten dragen zouden. En zojuist heb ik u gewezen op die 9 vreselijke vruchten die horen bij een onwedergeboren, onbekeerd hart. Zoals die vindt in Titus 3 vers 3. Maar wat wonderlijk. Daar mag je de vruchten van de Heilige Geest gaan vertonen. Zoals die vermeld worden, ook 9 in getal. In Galaten 5 vers 22, waar de vrucht des geestes is, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 9
boze vruchten. Die horen bij de hoogte der bergen van mijn natuurlijke onwedergeboren hart. 9 heerlijke vruchten. Vruchten van de Heilige Geest. En jongens en meisjes, luister eens mee. Wat ligt er toch tussen, hè? Wat ligt er nou tussen? Zou je het weten? Als je goed geluisterd hebt, weet je het. Zal ik het eens zeggen? Het vallen van een zaad. Het zaad van de wedergeboorte. Het onvergankelijke zaad van de wedergeboorte. Is het geen wonder? En waar de Heere begint in alle strijd en aanvechtingen. Waar de Heere begint, dan laat hij niet varen. De werken zijn er handen. De gemeente, als je dan mag meemaken. Dat het geloof wat geschonken is, ook nog eens wordt versterkt. Dat de hoop wordt verlevendigd en de liefde wordt aangewakkerd. Weet u, dan kan je het ook niet meer voor jezelf houden. Dan verlang je zo om dit wat de Heere in je hart heeft uitgewerkt, om dat te mogen delen met anderen. Dan komt er ook een begeerte om zelf te mogen zaaien. En daar gaan we zo nog wat van horen, zo na het zingen. Maar we gaan zo in het vervolg van onze derde gedachte, gaan we daar nog wat over nadenken. Maar we zingen eerst met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het 8e vers, Psalm 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. En wat er verder volgt in het 8e van 72. En het zaad, we hoorden van de zaaihand, de zaaiplaats, we hoorden ook al van de zaaivrucht. Ik wil nog iets zeggen over het tweede gedeelte van het 16e vers. Daar lezen we, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. De stad heeft in de Bijbel geen beste naam. Zou je wel denken aan de stichter van de stad, dat is Kain. De stad
is in de Bijbel vaak een broeinest van allerlei kwaad en zonde en ongerechtigheden. Als het ware als een verzamelnaam van het kwaad. En dat weet u maar al te goed, ook als inwoners van deze stad, Den Haag, en Scheveningen en misschien ook nog wel voorsteden die horen bij deze stad. Je vindt er ook allerlei wijken waar je beter 's avonds en 's nachts maar niet kan komen. De zogenaamde achterstandswijken. En nu gaat het in deze tekst ook over de stad. De gemeente, het valt niet mee om tot een goede uitleg te komen. Tegelijkertijd, als we letten op het zogenaamde parallelisme, wat zo vaak in de psalmen wordt toegepast, denk ik dat het niet zo moeilijk is. Wat bedoel ik daarmee? Dan heb je nog wel eens twee zinnetjes in één tekst die verschillend klinken, maar die hebben dezelfde betekenis. Noem bekende tekst. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Twee zinnetjes. Die vind je in één tekst. Klinken verschillend, maar die hebben dezelfde betekenis. Zo gemeente vinden we ook in onze tekst. We hebben wat uitvoerig stilgestaan bij dat handje vol met koren, hè, dat geringe begin. En dan de vruchten, geruis als de Libanon. Gering begin, rijke vrucht. En diezelfde betekenis die mogen we ook zoeken bij dat tweede gedeelte. Die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Dus in de stad gaat wat gebeuren. Er komen inwoners, meer en meer inwoners. En we mogen het geestelijk uitleggen, want het gaat bijzonder over het koninkrijk van koning Jezus. Er komen er steeds meer bij, onderdanen van koning Jezus, oude onderdanen, jonge onderdanen, maar ook kinderen. Ja, zoveel als het aantal grassprietjes met kleine bloemetjes die je vindt op een heel, heel grasveld. Het kruid der aarde. En waarom, gemeente, wordt er toch in positieve zin nu over de stad gesproken? Zou het zijn omdat David koning is van Jeruzalem en daar heb je de berg Sion. Dat de Heere daar wilde wonen. Ja, gemeente, het gaat hier over de evangeliekerk. Het is een psalm met geheimen die ons verklaard en geopenbaard worden over de Messiaanse heilstijd. Er zullen onderdanen komen, meer en meer onderdanen. Dan zou je zeggen, allemaal rechtvaardigen, ach, in Christus wel, maar in zichzelf, hoe worden ze genoemd? Hebben het in het gebed al aangehaald, hoe worden ze genoemd, weet je het nog? Ellendigen, doodruftigen, armen. Dat zijn dus hulpeloze mensen. Dat zijn hulpbehoevende mensen. Maar die vind je toch niet in mooie wijken van de stad, maar die vind je in achterstandswijken. Die zou je hier bijvoorbeeld vinden in de Schilderswijk. Ja, gemeente. Zulken worden genoemd. En misschien zegt u, o dominee, nou wordt mijn naam genoemd, ja? Ben je misschien zo'n ellendige, zo'n uitlandige, dat je inleeft, o God, ik heb me uit uw gemeenschap gezondigd, maak je zo ongelukkig, ben je zo'n noodruftige, o, wat maken de zonden in je leven een nood, een grote nood. En je weet niet hoe je ervan verlost kan worden. Ben je misschien zo'n arm, dat die stem, die goddelijke stem klinkt in je hart. Zonde maken schuld, schuld moet betaald worden. Betaal me wat geschuldig zijt. En dan roep en schreeuw je naar verlossing. Maar hoor eens. Deze meerdere van Salomo, hij verlost zielen van de nooddruftigen. Hij redt armen en ellendigen. Hij spaart ze. Dat is het wonderwerk van de Heer Jezus Christus, omdat hij zelf als een hulpeloos aan het kruishout heeft gehangen en het gekermd heeft, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Om zo hulpelozen, om eigen schuld te verlossen en te redden. Ach gemeente, dat is een evangeliewoord in deze psalm. Ja, zojuist zei ik, psalm 72 mag je wel noemen, zeker met betrekking tot het 16e vers, de gelijkenis van het zaad, zoals we die vinden in het Oude Testament. Maar we zouden psalm 72 ook het evangelie naar de beschrijving van David mogen noemen. Een evangeliewoord voor ellendigen, armen, nooddruftigen. En een woord voor wie? Voor kinderen. Zolang de zon er is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Dat mag hoop geven. Dat mag moed geven. Dat mag ook erkenning geven, dankbaarheid jegens God, die zo goed is voor de groten en de kleinen. Hoort jongens en meisjes, kinderen hoor nabij. Heer Jezus nodig ook kinderen. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Want er zulke is het koninkrijk van God. Vaders en moeders, kijk zo eens naar je kinderen. Opa's en oma's, kijk zo eens naar je kleinkinderen. Daar ligt werk. Er ligt huiswerk voor u aan de troon der genade. En leg maar je bevende vinger hierbij. O God, het staat, het kan nog voor mijn nageslacht in deze zo moeilijke en zo verwarrende tijd. Vrucht. Als de Heilige Geest werkt, o, dan krijg je een oog naar buiten op God. Een oog naar binnen wie je zelf bent. En eigenlijk gemeente, zonder dat ook even een woord te geven, heb ik u op dat andere oog gewezen. Oog op Jezus Christus. En dat geeft lof in de ziel. Dat geeft roem in de ziel. En tot wie komt die lof en de roem? Luister eens. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. Ja, geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. Geloofd zij God, geprezen, gezegend, gedankt zij God. Hij is alle lof, dank en roem waardig. Leeft dat ook vanmiddag in uw en jouw hart. En wat zegt David dan over deze God van Israël? Ach, geloofd zij de naam zijner heerlijkheid. En hier wordt een woord genoemd, gemeente, in het Hebreeuws luidt dat kaboot. Dat ziet op Gods majesteit, op zijn verhevenheid, op zijn luister. Ja, geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dan wordt er gebeden dat nou de ganse aarde, ja, met zondaar, ellendige, nooddruftige en armen, wordt vervuld met zijn heerlijkheid. Hoe kan dat? Hoe kan de heilige rechtvaardige majesteit nou omzien naar mensen die allen hebben gezondigd en daarom de heerlijkheid derven, de heerlijkheid missen en dat om eigen schuld en dat voor eeuwig? Hoe kan toch, gemeente, dit wonderlijke woord in vervulling gaan? Omwille van hem, die het afschijnsel van Gods heerlijkheid genoemd wordt, die de Heere der heerlijkheid is, die geboren is in Bethlehem, gelegd is in een kribbe, en in die wonderlijke nacht hebben de engelen ervan gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen welbehagen. En gemeente, heb je ook wel eens zo mogen zingen? Vanuit de verwondering, vanuit de diepte van de doorleving van je ellendige, arme en nooddruftige bestaan. O, dan weet je het ook. De engelen hebben erover gezongen, maar dan hebt u eruit gezongen. Immens en welbaar. Heb je geleerd, o God, zo'n mens ben ik. Zondig en schuldig. En op deze dankdag, biddeloos, dankeloos, hebt u in zulke mensen welbehagen. O, dan
kan het niet anders. Of in de verwondering ga je het met de engelen zingen. Zelfs eruit zingen. Ere zijn God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Dan mag je worden bediend uit Christus. Die het gezegd heeft. Ik heb u verheerlijkt op deze aarde. Dan mag je je verlustigen in het verlossende werk van Christus Jezus. O God, wat een wonder. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Ja, dan is het op reis naar de eeuwigheid. En voordat we met die woorden gaan afsluiten, nog even deze vraag die ik aan uw of jouw hart wil leggen. Voel je je thuis op deze aarde? Zo het aantrekkelijke van deze tijd, deze welvaartstijd. Als het ware dat bruisende stadsleven. Voel je daarin thuis? O weet dan. Als je zo doorleeft en het wordt sterven. Wat er dan gebeurt? Openbaring 18 wijst daar zo aangrijpend op. Daar gaat het ook over een stad. Het grote Babylon. En de engelen roepen uit met grote stem. Het grote Babylon is gevallen. Er is geworden een woonstede der duivelen. En gemeente, dan klinkt er een stem. En die sterke engel, die heft een steen op als een grote molensteen. En werpt die in de zee. En hoort die stem zeggen, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden. En zal niet meer gevonden worden. Is dat je toekomst? Ach, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Het kan nog. Deze Jezus. Deze vorst Emmanuel. Hij smeekt het. Hij bidt het u en jou als het ware. Zoek mij. En leef. Maar voor Gods kinderen gemeente, ja. Voor die arme nooddruftigen en ellendigen. Daar wacht een toekomst ook in de stad. De hemelstad, welks kunstenaar en bouwmeester God is. En dan is het, of in deze psalm, de hemel en de aarde elkaar raken. Dan hoor je de lof, ja van de aarde om Jezus wil. Geloofd, zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En zo gemeente. Eindigt deze psalm van David met ruisende klanken tot Gods eer en de geur van het kruid tot de roem van Gods naam. O, heeft u dan geen verlangen in om in te stemmen met de dichter op deze dankdag? Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoort. En volg mijn zangen met amen. Amen na. Amen. Heere, wat heeft u toch bewogen om te zien naar verloren mensen op deze aarde. O, de kerk mag ervan gaan zingen. En dat voor eeuwig. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. We mogen uw naam ootmoedig herkennen dat we in alle rust bijeen mochten zijn. Te midden van het bruisende stadsleven. En we smeken u, o God. Dat we allen hoofd voor hoofd en hart voor hart. Door wedergeboorte onderdaan mogen zijn of worden. Van het koninkrijk van koning Jezus. Gedenk ons zo in het verdere van deze dag. Geef in de avond weer getrouwheid om ons te stellen onder uw woord. Alles wat zondig was, wilt u het vergeven. En dat we met wat u schonk in u de Heere mogen eindigen. Om Christus wil. Amen. Tot slot van deze dienst zingen we met elkaar uit Psalm 72, de versen 9 en 11. Het negende en ook het elfde van Psalm 72 zingen we met elkaar.
thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.